Goedemiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten, luisteraars thuis. Namens de beide kerkraden heet ik iedereen van harte welkom in deze eredienst. We beginnen met het zingen van Psalm 138, vers 1.
Zullen wij het hier voor de Heer gaan staan? We beleiden onze afhankelijkheid van de Heer. Daarna ontvangen we de zegen van de Heer en zingen we het tweede vers van Psalm 138. Genade, barmhartigheid en vrede voor u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Zullen we de Heer bidden. Hemelse Vader, Heer onze God, wij zijn blij en dankbaar dat wij hier voor de tweede keer samen mogen zijn bij U. Dat U in ons midden wilt zijn en dat we hier mogen zijn samen als twee gemeenten die het meest belangrijke met elkaar mogen delen. De verlossing in Jezus Christus. En wat bent u een geweldige God dat u dat zomaar uitdeelt. Gratis en voor niets. We hoeven het alleen maar aan te pakken. En u wilt heel graag dat wij uw woorden doorgeven. Dat ook anderen daarmee in contact komen. Dat u een God bent die uit is op verlossing en bevrijding. Een God die ons wil bouwen en planten. Bouwen en planten in uw koninkrijk. En ja, dat kan wel eens pijn doen. Want uw koninkrijk, daar verdraagt u geen zonde. En daar verdraagt u ook niet dat iemand anders, uw tegenstander, daar aan de touwtjes zou trekken. Nee, u wilt een eigen koninkrijk. Zonder zonde. En daar zijn wij met elkaar naar onderweg en dat mogen wij weten. Omdat de Heer Jezus daarvoor gekomen is. Betaald heeft met zijn eigen leven. En daar aan uw rechterhand wacht op het moment dat hij terug mag komen. Op de wolken. Om dat koninkrijk van u hier op aarde definitief te gaan vestigen. Vader, dank u wel dat wij daarvan mogen horen. En we komen u vragen of u die boodschap vandaag over heel deze aarde wilt laten klinken, ook in de komende week. En Vader, wij bidden u, wilt u ons daarvoor gebruiken? Op wat voor plaats u ons ook gesteld hebt. Wilt u ons zo aanspreken vanmiddag? Ons vermanen en troosten zoals u dat alleen maar kan? En wilt u geven dat we daar een open oor en een open hart voor hebben? En vul ons, Vader, vul ons met uw geest, zodat we weten dat het goed gaat komen. Met ons allemaal, met de wereld om ons heen en met u. En wat zal dat geweldig wezen als dat moment gaat aanbreken. Wilt u ons zo troosten zoals u dat alleen maar kan. En wilt u bij ons zijn naar uw belofte in deze kerkdienst. We vragen dat om Jezus wil alleen. Amen. We gaan de Bijbel deze middag open doen bij Jeremia, het eerste gedeelte van Jeremia, waar Jeremia wordt aangesteld tot profeet. Jeremia 1, vers 1 tot en met 10. En dan zegt de Heer tegen Jeremia dat hij Jeremia al kende voor de geboorte. En vandaar dat wij zingen uit Psalm 139, waar David hetzelfde zegt. Psalm 139, vers 2, 7 en 11, na de schriftlezing uit Jeremia 1, vanaf vers 1.
Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Silkia, afkomstig uit een priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin. De Heer richtte zich tot hem in het 13e jaar dat koning Jozua, de zoon van Amon, over Juda regeerde. Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia, en in de jaren daarna, tot het einde van het 11e regeringsjaar van Zedekia, de zoon van Josia. In de 5e maand van dat jaar werd Jeruzalem in ballingschap gevoerd. De Heer richtte zich tot mij. Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt. Ik riep: nee, Heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong. Maar de Heer antwoordde: zeg niet, ik ben te jong. Richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden, spreekt de Heer. En de Heer strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten.
vers 9 en 10 is de tekst voor vanmiddag waar de volgende woorden staan. En de Heere strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij: hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond. Nu op deze dag geef ik gezag over alle koninkrijken en volken om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen en te planten. Zullen we straks zingen uit Psalm 68, het 13e vers, waarin wij zingen over het Rijk van de Heere, dat eeuwig zal duren. Psalm 68, vers 13. Geweten, gasten hier wellicht aanwezig en ieder die op wat voor manier meeluistert. Morgen, dan is het weer zover. Gaan de scholen weer beginnen. En of je daar nou zin in hebt of niet, als je daar verwacht wordt, moet je daar gewoon heen, zoals ik. Maar als je later wat wil worden, ja, dan moet je wel naar school. Dat kan gewoon niet anders. En zit je dan op school, dan moet je een belangrijke vraag gaan beantwoorden. Wat wil ik gaan worden? Wat wil ik eigenlijk? Gebeurt gelukkig niet meer, zoals vroeger dat vanaf bovenaf wordt opgelegd door je ouders. Dat ga je worden. Nee, je moet zelf beslissen. Het is jouw leven. En kijk nou eens in Jeremia 1. Hij heeft niets te vertellen. Deze jongen. Van bovenaf, en dan niet door zijn ouders, van bovenaf wordt hij opgelegd door de Heere zelf. Jij wordt profeet. En hoe jong je ook mag wezen, want dat gaat hij zeggen, ik kan niet spreken, want ik ben jong. De Heere bepaalt voor hem wat er gaat gebeuren. Tegenstribbelen. Geen zin meer. Er wordt voor hem gekozen. Moet je vandaag mee aankomen. Tot een profeet voor de volkeren. Heb ik jou even aangesteld, zegt de Heere. Je zal Jeremia maar wezen, denk je dan, als je dat zo leest. Ben ik even blij dat ik Jeremia niet ben? Voordat je dat denkt, hè, vergis je niet. Vergis je alsjeblieft niet, want jij en ik, ook wij zijn vandaag net zo goed profeten. Want de geest die Jeremia toen in beslag nam, diezelfde geest ligt sinds Pinksteren op ons allemaal en woont ook in ons. Welk beroep je ook hebt, of je morgen naar je werk gaat of naar school gaat, of dat je gewoon thuis blijft om wat voor reden dan ook, jij bent Gods profeet in de laatste dagen. En op die manier kijken we dus ook naar Jeremia 1. Naar wat de Heere daar gezegd heeft. Thema van de preek. De Heere stelt Jeremia aan tot profeet. Dus de Heere stelt Jeremia aan tot profeet. Twee punten. Hoe God Jeremia overrompelt. Want dat doet hij. En hoe hij vervolgens wil dat Jeremia de mensen gaat overrompelen. Dus de Heere stelt Jeremia aan tot profeet. Hoe God Jeremia overrompelt. En hoe Jeremia de mensen moet overrompelen. De tijd waarin Jeremia leefde, was aan de ene kant een geweldige tijd voor de gelovigen in die periode. Hij begint met profeteren, zo staat er, in het 13e jaar van koning Josia. Lees je natuurlijk zo overheen. En daarom ga ik er even wat over zeggen. Josia, dat was die koning die al heel jong koning was geworden, voordat hij nog maar volwassen was. En toen hij 18 jaar oud was, toen was hij dus al een tijdje koning, heeft hij heel duidelijk gekozen voor de Heere. Je kan het lezen, de tempel wordt dan opengemaakt. Heeft dus dichtgezeten. Schoongemaakt. Hij is heel duidelijk, Josia, bezig met wat wij vandaag noemen een reformatie. En als je gelovig bent in die periode, dan vind je dat geweldig natuurlijk. In het 13e jaar van zijn regering, van die koning Josia, die vrome koning dus, wordt Jeremia tot profeet geroepen. Het staat er daarom nauwkeurig bij in vers 2, maar vers 3 komt erachteraan. En waarom vers 3? Omdat daarin de andere kant heel duidelijk naar voren komt. Koning Jojakim, Met een M en Zedekia. De laatste goddeloze koning voor Juda tot aan de ballingschap staat er dan nog even bij. Het is dus de laatste periode van het volk Juda voordat ze naar Babel gaan. Israël, het zustervolk, dat tienstammenrijk, was al hoog en breed weggevoerd door Assyrië. Dat was ook zo'n wereldmacht toen de tijd. En nog even Juda is aan de beurt. Tweestammenrijk, wat er nog over is. Van het volk van God in het land Kanaan. Die tijd dus. Wordt Jeremia door God aangesteld tot profeet. Het is een fel bewogen tijd dus, hè, als je dat zo bekijkt. Met ups en downs. Van de vrome koning Josia tot die goddeloze Zedekia. En Juda is niet op zijn achterhoofd gevallen. Die ziet de bui van de ballingschap al hangen en aankomen dat Babel zal komen. Ach, dat had Jesaja al aangekondigd in de tijd van Hizkia. Jaren ervoor, maar ze zagen het ook aankomen dat ze zouden worden weggevoerd, gedeporteerd, moet je eens voorstellen, naar een concentratiekamp, want dat was Babel. Dat betekent weg uit je vertrouwde omgeving. En dat wil Juda niet, dus ze zetten alles op alles om dat te voorkomen. En ze vertrouwen stiekem op Egypte, zijn grootmacht, zo'n beetje bij hun in de rug, of die niet een handje kunnen helpen tegen dat grote Babel met Nebukadnezar. Het diplomatieke verkeer in Jeruzalem draait op volle toeren om erger te voorkomen. Je kan het een beetje vergelijken, zo'n periode, met wat wij ook wel eens meemaken als wij tegen een oorlog aanzitten. Toen de Golfoorlog ging uitbreken, wat een diplomatiek verkeer. Start van de Tweede Wereldoorlog, om te voorkomen dat Hitler Duitsland groot zou worden, ook ontzettend veel diplomatiek verkeer. En dan blijf je hopen op diplomatieke oplossingen, in Jeruzalem ook. Het stikt daar zo nu en dan van de diplomaten. En er wordt gepraat en gepraat, er vallen heel veel woorden om een vuist te maken tegen dat grote Babel. In die tijd wordt Jeremia aangesteld tot profeet. Geen wonder dat hij dan protesteert. Profeet zijn, dat weet Jeremia denk ik heel goed, dat betekent Gods woord spreken. En als hij goed heeft geluisterd, dan zegt de Heer niet, lekker alleen in Jeruzalem, in Juda, nee, volken. Meervoud. Koninkrijken en volken. Daar moet Jeremia het woord van God tegen gaan spreken. Ziet hij helemaal niet zitten en dan zegt hij, ik ben jong. Nou, dat kun je wel voorstellen ook. Stel je voor dat ik tegen een brugklasser deze week zou zeggen, joh, en nou zondag ga jij eens even preken. Ik denk dat hij dat niet tegen ziet zitten, dat hij zegt van, nou, dat is leuk. Terzij hij denkt van, nou, dan zijn we binnen 2 minuten de kerk uit of zo. He, maar die zal meteen zeggen, ik kan dat niet. En dat zegt Jeremia ook. Ik ben jong. Zo zegt hij dat. En jong, dat betekent zoiets als onmondig. En onmondig, je hebt geen mond. Hè? Dat betekent in die tijd, je mag je mond niet gebruiken. Je bent nog niet volwassen. En volwassen was je toen, op het moment dat je pas 30 werd. En dat is Jeremia geen geval. Waarschijnlijk is hij nog ineens 20. Hij is de zoon van de priester Hilkia uit dat plaatsje Anatoot. Lag niet zo ver van Jeruzalem. Maar dat betekende dus dat Jeremia zelf ook priester zou worden. En zo'n priester kreeg daar een hele goede opleiding voor. Je moest weten hoe de wetten van Mozes in elkaar steken. Je moest ook weten hoe je dat moest toepassen in de tempel. Als er iemand bij je komt, ik moet een offer brengen, moet je wel het juiste offer kiezen natuurlijk. Dat snap je wel. Dus die 5 boeken van Mozes, die moest hij helemaal van buiten kennen en toepassen. Hij was ook een soort van dokter, want je moest ook kijken hoe dat met melaatsheid zat, om maar eens wat te noemen. Daar was je vanaf je 20ste tot je 30ste toen de tijd mee bezig. Nou, het lijkt er heel sterk op dat Jeremia daar nog niet eens aan toe was. Een school voor priesters, om het zo maar eens even te noemen. En als je daaraan denkt, denk je er niet aan, ik moet een profeet worden. Ik moet naar een profetenschool, want ook die bestonden, komt niet in beeld bij Jeremia. En dan zegt hij meteen, een profeet moet spreken, maar dat kan ik niet. Ik een profeet? De Heere die wil er niets van weten. Die zegt keihard, zeg niet. Ik ben jong. Want tot een ieder tot wie ik jou ga sturen, ga je gewoon maar daarheen. Ik zend je en je zegt alles wat ik jou opdraag. En zo zet de Heere Jeremia voor het blok. Weet je wat hier eigenlijk gebeurt? Jeremia wordt als loopjongen gebruikt. Gebeurde vaker in die tijd. Loop jongens, die konden hardlopen. Joch, jij dat eens even vertellen. Tegenwoordig hebben we daar mobieltjes voor, sturen een appje of zo. Hadden ze toen allemaal niet. Dus ga jij dat eens even vertellen. Kijk, zo gebruikt de Heere Jeremia hier. Loop jongen. Hij heeft dus in het geval van Jeremia ook geen opleiding nodig, geen school of zo. De Heere zegt, nee, eer ik je vormde in de moederschoot, heb ik jou al gekend. Voordat je nog maar de baarmoeder ging verlaten, heb ik jou al gewijd, geheiligd. En dat betekent apart gezet voor die taak als profeet. Dus die opleiding tot profeet is bij Jeremia best wel heel vroeg begonnen. Voor de geboorte al. Voor de geboorte maakte de Heere Jeremia al klaar tot profeet. Dus stop maar met tegenstribben door Jeremia. Ook niet met dat argument, ik ben jong. Je hebt maar te gaan. Als ik jou gebied. Als ik zeg dat je gaat. Hoezo? Dat jij onmondig zou zijn. Als ik het wil, dan doe ik jouw mond gewoon open. En alles wat er dan uitkomt, dat zijn mijn woorden. En om dat te onderstrepen, strekt de Heer zijn hand uit en hij raakt de mond van Jeremia aan. En dat moet voor Jeremia een geweldige ervaring zijn geweest. De hand van de Heer hier te mogen voelen. En dan zegt de Heer daarbij, en daar gaat het nu ook eventjes om, zie, ik leg mijn woorden in jouw mond. Lees je ook zo overheen. Wat je denkt, ja logisch, hè, de Heer legt de woorden in de mond. Hè, het worden vanzelf in de mond gelegd. Maar dan moet je eens even opletten. Jeremia, weet jij niet waar je de woorden vandaan moet halen? Weet je niet wat je zou moeten spreken? Maak je daar niet druk over? Ik leg mijn woorden in jouw mond. En daar zit een beeld in wat we allemaal kunnen herkennen. Het beeld van een klein kind, wat je voor de eerste keer een fruithapje gaat geven of zo. Dat heb je van tevoren eerst netjes allemaal klaargemaakt en dan ga je vervolgens met zo'n klein lepeltje dat spul naar dat kleine mondje toe brengen. En dan leg je het op de tong in de mond van dat kleine kindje. Wordt waarschijnlijk meteen een puinzooi. Maar het kind heeft meestal direct door, oh wacht even. En automatisch leert dat kind dan ook eten. Bij de volgende keer blijft er veel minder achter. In het slabbetje en noem maar op. Zo leert een klein kindje eten. Kijk, moet eens kijken. Zo behandelt de Heere Jeremia dus. Hij legt zijn woorden in de mond van Jeremia en op die manier leert hij Jeremia dan ook het profeteren. En als je dan eens naar Jeremia 1 kijkt, dan zie je iets geweldigs voorbij komen. Eerst stelt de Heere Jeremia vers 5 aan tot profeet, tot een profeet ga ik jou aanstellen. Nou, bij profeten, dat zal Jeremia ook gehad hebben. En wij ook, dat denken we aan grote namen. Elia, Elisa, Jezaja. Jeremia moet nog komen natuurlijk, maar je snapt hem. Al die grote figuren uit dat Oude Testament, kijk je zo tegenop. Jeremia ook. Maar dan zegt de Heer erachteraan, Jeremia, ik gebruik je even als een loopjongen. Je wordt naar mij gestuurd. Helemaal niet zo'n grote profeet. Lopen, zeggen wat ik je opdraag. En dan zie je de Heer ook nog het volgende doen. Hij gaat hem als een klein kindje. Als een babytje behandelen. Die grote profeet wordt loopjongen. Wordt babytje. Weet je waarom de Heer dat doet? Om juist daarin te laten zien hoe groot hij wel niet is. Want in die zwakke Jeremia, die door de Heer gebruikt gaat worden als profeet, in die zwakke Jeremia, die hij nu als klein kind, als baby gaat gebruiken, dan wordt de macht van de Heer openbaar. Juist in dat zwakke toont de Heer zijn grootheid en zijn majesteit. Zoals Paulus dat later ook gaat zeggen. Die heeft al begrepen wat de Heer doet, wat hij vaak doet, meestal doet. Dat de Heer tegen hem zei, mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt juist vervuld in zwakheid. En toen ging Paulus het belijden. Als ik zwak ben, dan ben ik juist machtig. En dat is de boodschap. En u gaat het waarschijnlijk ook snappen in heel dat kader van dat rumoer van die volken van toen dat tijd. Dat is voor Juda de boodschap die ze moeten leren. Zij willen zelf sterk zijn. Maar ze moeten leren om zwak te zijn. Dat heeft de Heere hen geleerd, ook met die zwakke koning Josia. Als klein kind koos hij voor de reformatie. En nu is er dus deze jongen, deze Jeremia, die niet kan spreken en onmondig is. En die moet dus verschijnen op het wereldtoneel van al die machtige volken. Maar als die zwak is, dan is die pas machtig. Assyr, de grote wereldmacht. Babel, de macht in opkomst. Juda probeert in dat toneel een toontje mee te blazen. Met dat diplomatieke verkeer, met woorden en gepraat in Jeruzalem. Dat draait op volle toeren. En zegt de Heer, uitgerekend op dat moment, en nu ben ik hier. Ik ben hier met mijn woord. En dat machtige grote woord leg ik niet in de mond van een diplomaat, van een koning, maar hier, die zwakke Jeremia. Hij, Jeremia, zal mijn woorden moeten spreken. En ik breng met dat woord in deze zwakke Jeremia, dat woord voor mij heel dichtbij jullie, volk van Juda. Zoals ik later ook mijn woord heel dichtbij zal brengen, weer in een zwak mens. En je weet allemaal wie ik bedoel. Jezus Christus in die kribbe van Bethlehem. Die kwam als zwak mens in deze wereld, maar wel met het woord van God in zijn binnenste. Hij was het woord van God zelf. En in hem, in die zwakke mens, maakte de Heere zich toen groot. De Heere had ook hem gekend, voor hij hem vormde in de moederschoot. Had hem gewijd, voordat hij die moederschoot nog maar verliet. In Jezus Christus kwam het woord van God dus heel, heel dichtbij. Dat machtige woord van de Heere in een zwak mens. En dat woord moet gesproken worden aan niet alleen het volk Juda, maar aan alle volken en alle koninkrijken. En weet je, daar gebruikt hij ons vandaag ook voor. Hij gebruikt jou en mij daar ook voor. Wij leven naar Pinksteren, ik zei het al, de geest van Pinksteren. Die toen alleen maar die Jeremia in beslag nam, die wordt nu door ons allemaal gedragen vandaag. Hoe komt het woord van God niet dicht bij alle mensen en alle volken in ons? De profeten van deze laatste dagen, niet alleen hier, maar je snapt hem in al zijn kinderen, over heel deze aarde. Wij, de profeten van de laatste dagen, dat staat in Openbaring 10. Het slot, als daar staat, je zult opnieuw moeten profeteren over talrijke landen, volken en koninkrijken. Ja, die tekst kreeg Johannes daar te horen. Hij moest dat doorgeven aan ons, staat er al bij. Gods kerk in de laatste dagen. Om te profeteren. En profeteren betekent Gods woorden spreken. Gods zaak ook waarnemen tegen de volken om ons heen. Die taak, die profetische taak, die hebben jij en ik vandaag dus gekregen. En of je nou jong of oud bent, ga nou alsjeblieft niet tegenstribbelen. Omdat jij niet zou weten welke woorden je zou moeten spreken. Wij hebben de geest van Jeremia, de geest van Jezus Christus, na Pinkster, allemaal gekregen. Dus weet je niet waar je de woorden vandaan moet halen? Kijk eens goed en let goed op, God komt ze zelf wel brengen. Gods geest leg je de woorden in de mond en hij heeft je ook nog een Bijbel erbij gegeven. Om daarin te kunnen lezen. God komt het zelf wel brengen. Jij en ik, we zijn profeten, loopjongens van de Heer, of je wilt of niet. Maar je snapt de boodschap. Als je dat gaat worden, moet je wel leren Gods woorden te eten. Door simpel en eenvoudig in die Bijbel te gaan lezen. En te blijven lezen. En te leren lezen. Daarin hebben wij Gods woorden vandaag gekregen. 66 boeken vol. Vol geschreven door de geest van de profetie. De geest van de inspiratie. De geest van Jezus Christus dus. En hij legt ons vandaag de woorden in de mond. Het woord voor volken en koninkrijken. Dus ook voor de mensen om je heen. Morgen, als je misschien weer aan het werk gaat. Morgen, als je naar school gaat voor de zoveelste keer of voor de eerste keer. Jij bent op elke plaats waar de Heer je gesteld heeft, zijn profeet, hoe zwak je misschien ook voelt en hoe zwak je misschien ook wel bent. Maar in dat zwakke is de Heer juist machtig. En zo overrompelt de Heer Jeremia En zo overrompelt hij toch ook jou. Omdat hij wil dat Jeremia de mensen gaat overrompelen. Nee, nee. Die mensen hadden dat niet verwacht. Die mensen in Juda niet, in Jeruzalem niet, zijn eigen familie niet. Daar moet je eens over nadenken, zijn eigen familie. Wie weet waar de pa en ma van Jeremia wel apetrots op Jeremia. Dat hij niet alleen priester, maar zelfs Gods profeet mocht zijn. Zoals vroeger ouders apetrots konden zijn als hun zoontje dominee was geworden of wilde worden. Maar al gauw als er iemand dan dominee is, gaat de lol er wel vanaf. Want het is niet zomaar een boodschap van paais en vrede altijd. Het is zeker geen boodschap van vrede die Jeremia moet gaan brengen. Nee, het wordt in de eerste instantie een oordeelsboodschap, staat er. Daarmee moet de Heere, daarmee moet Jeremia die mensen gaan overrompelen. Zitten ze niet op te wachten. Uitrukken, staat er, verwoesten, vernietigen, afbreken. Er zit een bepaalde opbouw in. En dat zal ik je proberen duidelijk te maken wat er aan de hand is. Als je denkt van ja, het is gewoon kapot maken. Nee, nee, nee. Het gaat om een stad die belegerd werd in die periode. Dan werden eerst de bomen en de wijngaarden in de buurt van die stad neergehaald. En uitgerukt. Uitrukken dus. Dan was de boel daaromheen kaal geworden. En dan kwam je bij die muren uit. En dan ging je die muren afbreken. Afbreken dus. En dan kwam je toe aan het vernietigen en het verwoesten. Dus er zit een bepaalde opbouw in. Haal ik die mensen eruit, maak je je dood of weet ik veel wat al wel. Dus het is oorlogstaal die we tegenkomen. Oorlogstaal. De Heer gaat Jeremia dus in de eerste plaats gebruiken om zijn stad, zijn volk te belegeren. Belegeren met zijn woord. Als die diplomaten dus in Jeruzalem rondlopen om een nadere onheil af te wedden, komt de Heer dus met zijn woord. En dan zegt hij, je wordt niet belegerd door Babel of zo, maar je wordt door mijn woord belegerd. En dan gaat hij uitrukken en afbreken en dan gaat hij die stad verwoesten en verdelgen. Daar komt Jeremia mee. Nou, ze zien hem aankomen. Jeruzalem kennen ze waarschijnlijk hun vader wel van die Jeremia, die Gilkia. Die komt daar één keer in die zoveel tijd en dan komt daar dat zoontje van Gilkia. Nou, die zou priester worden, maar die verbeeldt zich even profeet te zijn. Wat een lachertje. En dat eigenwijze ventje, dat verbeeldt zich zoveel. Nou, die zullen ze wel eens even een lesje leren. Zoals dat bij een jong domineetje ook al is gebeurd. Hè? Wat verbeeldt dat ventje zich wel. En ze nemen hem op een gegeven moment dan in Jeruzalem gevangen. Ze zetten hem een nacht, ik noem even twee voorbeelden, een nacht in een blok. Denk je, nou ja, dat kan voorkomen, maar ik ga hem even uitleggen. Met je benen omhoog, met een been in een blok, in het kou van de nacht van het Midden-Oosten. Waar de temperatuur daalt tot 10 graden of soms nog wel minder. Ja, steenkoud, steenkoud. En als je met koude voeten in zo'n blok ligt, midden in de nacht, wat gebeurt er dan? De meeste van ons moeten dan heel snel naar de wc. Maar kan niet. Hij zit vast. Laat maar lekker lopen, Jeremia. En de volgende dag komen ze daar eens even kijken. Oh, we hadden de luier voor je mee moeten brengen. Nee, nee. Het blijft niet alleen bij spot en hoon dat ze hem zo uitlachen. Ze gooien hem ook in de put. Met slijk. Als hij dan gaat trappelen, zakt hij vanzelf naar beneden, gaat hij dood. Heeft hij dan zelf gedaan. En zijn eigen familie, die pleegt zelfs een aanslag op zijn leven. Het was dat de Heer hem op tijd gewaarschuwd had. Kijk, en zo wordt dat leven, dan moet je eens opletten, waarom noem ik die voorbeelden? Zo wordt het leven van Jeremia, terwijl die mensen moet overrompelen, zelf kapot gemaakt. Uitgerukt. Afgebroken. Verdelgd en verwoest. Hoe zijn de woorden aan Jeremia zelf voltrokken? Met die woorden waarmee hij het volk moest gaan overrompelen, maar het overrompelt hem weer. Met die woorden van oordeel en vloek. Want het volk kan wel denken dat ze van zijn Jeremia af zijn, als ze hem zo te pakken nemen. Daarmee is de belegering van de Heere, nog niet van de baan. De belegering van de Heere, van al die volken van de wereld, Juda als eerst, maar daarna al die andere volken. Egypte, de Filistijnen, Moab, Amon, Edom, Tyre, Sidon, Arabieren, Assur, Babel, Mede en de Pers, het houdt niet op. Al die koninkrijken van deze aarde. Zij zullen moeten wijken voor Gods koninkrijk. En alles wat zich daartegen verzet of tegen ingaat, dat zal God dus gaan uitrukken, afbreken, verwoesten en verdelgen. En daarmee overrompelt hij deze wereld. En hij gebruikt Jeremia om deze wereld en de mensen van deze wereld te overrompelen. Want deze wereld is zijn wereld. en van niemand anders. God rukt uit en hij breekt af. En hij begint daarmee bij zijn eigen volk, bij Juda. En als je het overzet naar vandaag, ook bij ons. Dus hier bijvoorbeeld, maar ook in Nederland en de volken om ons heen. Je moet nooit vergeten, we worden allemaal belegerd door deze God, onze God. En dat betekent dus wel dat jij en ik moeten oppassen waarmee wij vandaag bezig zijn. Hoe staan wij in het leven van morgen en overmorgen? Ik zal je een paar voorbeelden noemen. Je kan in de komende periode, als je naar school gaat en zo, precies op de hoogte blijven van de Eredivisie. Of van de stand van de Champions League. Of wat dan ook maar. En dat hoeft echt niet verkeerd te zijn. Maar je snapt als je tegelijkertijd weinig afweet van wat de Heer doet en wat er hier in de kerk gebeurt, dat dat met elkaar gaat botsen. En dan kan God gaan uitrukken en afbreken. Uitrukken, afbreken. Nee, dat is echt niet fijn. Het is ook niet fijn voor de Heer dat je hier op zondag in de kerk zit en door de week gewoon vrolijk gaat, vrolijk doorgaat met tegen zijn regels en zijn wetten in te gaan. Dan rukt God uit en hij breekt af. Dat is niet fijn. Maar God doet het. En waarom doet hij het? Omdat er dan zonde is en zonde. En waar zonde is en waar mensen zijn en volken en koninkrijken zich tegen hem verzitten en ingaan tegen zijn koninkrijk. Dat neemt de Heer niet. Daar moet Jeremia die mensen en volken dan mee overrompelen. Maar wel met deze boodschap. Want misschien denk je dat, jongen, je zal die Jeremia toch zijn. En dat mag je gerust denken. Maar het is niet alleen oordeel. Want let vooral op die laatste twee woorden. Die staan er niet voor niets. Afbreken, verdelgen, verwoesten, maar ook bouwen. Planten. Die staan aan het eind. Daar wil de Heer naartoe. De Heer blijft dus nooit alleen maar steken in oordeel. Juist door dat oordeel heen plant hij en bouwt hij. En dat mag Jeremia ook gaan doen. Hij mag ook gaan planten en bouwen. Het woord van de hoop gaan brengen. Waarmee hij dat volk moet gaan overrompelen. Dat kun je vinden in het hart van Jeremia. Hoofdstuk 31 tot 33 bijvoorbeeld. Rijke belofte. Daar gaat het om. En als je die hoofdstukken leest, dan voel je het hart van de Heer kloppen. Het hart van de Heere, waarmee hij zijn volk ook wil overrompelen en weer ze voor zich gaat winnen. Jeremia is Godzijdank niet alleen een onheilsboodschapper. Maar hij is vooral de boodschapper van hel en verlossing. Omdat de Heere wel afbreekt, maar juist op die manier gaat bouwen en planten aan zijn koninkrijk. En dan moeten andere koninkrijken zo nodig voor aan de kant. Tenzij ze zelf in dienst staan van zijn koninkrijk en deel mogen uit gaan maken van Gods koninkrijk. Weet je, dat heeft Jeremia ook mee mogen maken. Zijn leven werd verwoest, kapot gemaakt. Maar zijn leven werd ook gebouwd en geplant als één van de weinigen. Mocht hij gewoon achterblijven in het beloofde land, terwijl de anderen allemaal naar Babel werden weggevoerd. Zo bouwde en plantte de Heer toen in dat leven van Jeremia. Maakte hij zijn naam groot in dat kapotte, dat zwakke leven van Jeremia. Wat geen knip meer voor de neus waard leek te zijn. Zoals die, en ik maak de vergelijking nog een keer, zoals die later dat ook zal doen in onze Heer Jezus Christus. Aan het kruis werd hij daar uitgerukt, weggerukt uit het leven hier. Zijn leven werd afgebroken, verdelgd en verwoest. Ja, daar werd hij belegerd door het woord van God. Om te vervullen wat de Heere ooit had gesproken. Ik kom om zonde uit te rukken, af te breken, te verdelgen en te verwoesten. Maar in die weg, en vergeet het nooit. In die weg juist te kunnen bouwen en planten. En daarom stond de Heer Jezus weer op uit de dood. Ging naar de hemel. En vanuit de hemel stuurde hij zijn geest naar deze aarde. En vanaf Pinksteren belegert de geest van Jezus Christus, die geest van de profetie, de wereld. Hij belegert jou en mij als eerste. Maar hij belegert in jou en mij ook de anderen om ons heen. De geest rust op ons, op jou en mij in de kerk, om af te breken, te verdelgen en te verwoesten, maar ook om te kunnen bouwen en te kunnen planten. Om door ons in zijn naam de wereld en de mensen om ons heen te belegeren met het woord van de Heer. En nu je dat weet, hè, nu laat jij toch dat woord van de Heer wel klinken. Klinken in je eigen leven, maar ook klinken in het leven van anderen. Door je mond niet dicht te laten als je met anderen in contact komt en je kunt die boodschap brengen. Je komt toch nu niet aanzetten met allerlei argumenten om onder die taak uit te komen. Morgen moet ik naar school, ben ik heel hartstikke druk, heb ik er geen tijd voor. Oh ja, ook jij bent daar nog steeds profeet. En vaders en moeders in de kerk, je giet het je kinderen toch wel met die paplepel in. Dat ze in deze wereld zijn geplaatst om te profeteren. Dat ze voor het koninkrijk van God leven en nergens anders voor. Gods eigen hand heeft je, hoe klein je ook bent, gebouwd. Daar waar geen mens het ooit heeft aanschouwd. Hij heeft reeds voordat je ging leven al zijn dagen in je boek geschreven. Je leeft nu alleen maar dankzij hem en voor hem. En wat je ook doet, naar welke school je ook gaat, welk beroep je ook volgt, wat je morgen ook gaat doen en de dag erop, hebben allemaal deze roeping. Gods profeten zijn in de laatste dagen. Deze laatste dagen, voordat Gods koninkrijk definitief naar deze aarde zal gaan komen. Gods koninkrijk dus. Niet het koninkrijk van Nederland, van Rusland, van de Islamitische staat of welk ander koninkrijk dan, maar ook Gods koninkrijk. En alleen wanneer voor het woord van dit koninkrijk, van Jezus Christus, de Christus van de Bijbel, gebogen wordt, dan word je gebouwd en geplant in dat nieuwe koninkrijk. Nee, dat is niet de boodschap wat jij om je heen hoort. Daarmee word je niet overrompeld. Jij moet anderen daarmee overrompelen. Want de koninkrijken van deze aarde, ze zijn vooral gericht om zichzelf te redden, los van Gods koninkrijk. En is dat raar? Nee. Want zo zitten wij allemaal in elkaar. Maar jij hebt het woord van God gehoord. Laat het woord van God nu dus ook horen en klinken. Wij zwakke mensen, klein in aantal, wat hebben wij hier in Dordrecht in de melk van deze wereld te brokkelen? Alles. Echt alles. Want als we zwak zijn, dan is God juist machtig. En dan weer klinkt met macht zijn stem. Geeft God de sterkte, buigt voor hem, want Gods rijk zal echt eeuwig duren. Amen. Zullen we nu ons geloof in deze God belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en dan antwoorden we, woorden wij erop met gezang 108. Zullen we dat staande gaan doen? Spreek met mij mee in je hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten we de Heere danken en bidden. Hemelse Vader, Heere onze God, wij komen u bidden. Wilt u ons vullen met uw geest? Geef dat we dat ook mogen merken en proeven, dat we daardoor ook rustig worden. Maar dat we er ook op gebrand zijn om uw woorden door te geven aan anderen. Niet alleen vandaag, zoals we hier bij elkaar zijn, maar ook morgen en overmorgen. Als het gewone leven weer zijn gang gaat nemen, wilt u ons helpen om daar een open brief van de Heer Jezus te zijn en daarmee van u. Help ons, wanneer dat nodig is, uw woorden te spreken. En wilt u geven dat we ook mogen merken dat we dat ook fijn vinden. Wilt u ons helpen om anderen te overrompelen, zoals uw geest altijd mensen overrompelt. Maar we komen u bidden, overrompelt u eerst ons dan. En geef dat we dat merken en voelen. En dat we dat doen met een open Bijbel. Dat we dat niet doen zo van, nou, we zien hoe het gaat lopen, maar dat we thuis proberen te raken in uw woorden. Wilt u daar ook het komende seizoen voor gebruiken? Zegen alle dingen die we daarvoor inzetten. Of het nu is om elkaar een handje te helpen om in die Bijbel te lezen en te blijven lezen, daar het tijd voor uit in te ruimen en vrij te maken, maar ook als dat in georganiseerd verband gaat gebeuren. Wilt u geven dat uw woord mag blijven klinken in ons leven? En wilt u daarvoor ook de prediking zegenen in onze gemeente? Wilt u geven dat we daardoor gevoed worden in uw woord, zodat we ook mogen merken, het is ook nodig dat we worden afgebroken en verwoest, om op die manier juist geplant te worden in dat koninkrijk van u. En daar komen we ook voor bidden. Geef, Vader, dat wij, en niet alleen wij, maar velen met ons, gebouwd en geplant mogen worden in dat koninkrijk van u. En wilt u daar alles voor gebruiken wat u maar kunt gebruiken. Vader en Jezus Christus, kom naar ons toe in uw geest en met uw geest en vul ons, zodat wij ook een lichtend licht, niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen mogen zijn. Gaat u zo met ons mee? Wij vragen dat in Christus' naam alleen. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. Uw gaven worden gevraagd voor de zending en hulpverlening. En daarna is onze slotzang, loflied, doel van ons leven met Psalm 148, het vierde vers. Psalm 148, vers 4, als onze slotzang na de collecte. Thank you. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God in verbondenheid met de Heilige Geest met u allen.